Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Palacio, una carambola, attenzione, Sansone, il tiro e il gol. E il Bologna passa in vantaggio. È stato anche fortunato, ma...
Forse c'era un fallo, i giocatori del Napoli vanno a protestare, di Lorenzo.
C'è il gol del 2-1.
Het is dinsdagmorgen, 10:30. Sander kan helaas niet deze week, maar de grote terugkeer van Wesley. Wesley is niet meer ziek. Maar zit gewoon klaar achter zijn bureau om een uurtje te gaan praten over Italiaans voetbal. Goedemorgen, ja, Wes.
Goedemorgen, ik ben weer terug.
Hersteld?
Het is nog een beetje verkouden, zoals je misschien kan horen. Maar verder gaat het weer oké.
Ik heb er ook last van, hoor. Dus als de luisteraar ons af en toe hoort kuchen, dan weet ze wat er aan
als
de hand is.
Als jullie zelf ook ziek worden, dan blijf ik ja.
En dat terwijl we niet eens in dezelfde ruimte zitten, moet je nagaan. Veel gebeurt de afgelopen week. We hebben namelijk een nieuwe koploper. Laten we even bij het begin beginnen in de Serie A. Om 12:30 op zondag, morgen of middag, wat zeg je dan, namen Juventus en Sassuolo tegen elkaar op. Normaal gesproken denk je dan makkie voor Juve. Dat winnen ze elk jaar makkelijk. Sassuolo wordt vaak gezien als B-team van Juve, omdat ze zoveel leenspelers van Juventus hebben. Maar ze maakten het de Bianconeri super lastig dit keer. En het werd 2-2. Heb jij die wedstrijd gekeken?
Ja, ik heb hem gezien. Het was tegelijk met Ajax, geloof ik. Dus ik heb toen op twee schermen zitten te kijken. Nee, maar goed. Kijk, ja. Het is gewoon heel lastig om dit seizoen ervan uit te gaan dat Juventus een wedstrijd overtuigend wint. Want dat hebben ze eigenlijk nog bijna niet gedaan. Alleen natuurlijk die wedstrijd tegen Inter toen ze wel echt goed speelden. Maar verder eigenlijk, zelfs tegen de kleinere clubjes, is het altijd niet echt overtuigend geweest.
Het zat er de laatste week al aan te komen, toch?
Ja, natuurlijk. Nee,
zouden ze verspelen.
Nee, absoluut. Want ze spelen inderdaad al langer niet goed. En dan krijgen ze uiteindelijk een penalty mee of toch nog een doelpunt in de laatste minuten. Alleen nu tegen Sassuolo ging dat niet goed. En je ziet ook, goed, ik volg op Twitter natuurlijk ook genoeg Juventus-fans. En die gaan gewoon van tevoren, vanwege het affiche, gaan die uit van een 6-0 overwinning. Maar ik denk dat ook gewoon nergens op gebaseerd is natuurlijk. En ja, ik bedoel, zo'n Sassuolo, daar lopen natuurlijk ook hele goede spelers rond. Onder andere zo'n Boga,
zo.
Die we natuurlijk ook al vaker hebben genoemd.
En Traoré, die we vorig jaar een paar keer goed hebben bekeken
natuurlijk.
Bij Napoli.
En goed, er spelen ook een paar goede spelers. Maar zoals in de tweede helft, net na rust, als je dan ziet wat er allemaal fout gaat, ook gewoon eerst een slechte bal van Cuadrado, dan De Ligt die bal niet lekker raakt en in de voeten schiet van Caputo, die schiet. En als inderdaad een Buffon dan ook weer zo'n gigantische blunder maakt, ja... Je kunt er ook gewoon niet echt tegen op voetballen.
Maar de grote vraag vind ik, waarom keept Buffon? Het is geen gezelligheidsclub.
Voor zijn record natuurlijk.
Ja, maar het is toch geen gezelligheidsclub. Je kijkt eventjes, Chesney is echt beduidend beter al een paar seizoenen. Ik denk 3 seizoenen zijn gewoon zeker de betere keeper ten opzichte van Buffon. En dan speelt Buffon oké, de kleine wedstrijden. Maar als hij zulke soort foutjes gaat maken, moet je als coach, als Sarri, moet je toch gaan nadenken en misschien gewoon zeggen, weet je wat... We gunnen Buffon dat record, maar het liefst aan het eind van het seizoen, als we misschien al lang en breed kampioen zijn, en niet op dit moment, toen we nog midden in een titelrace met Inter zijn beland. Ik snap daar
natuurlijk
niks van.
Nou ja, het is ook heel gek. Nou ja, we weten natuurlijk gewoon allemaal dat in Italië dat record super belangrijk is en de legacy, zeg maar, wat je achterlaat. Maar goed, ja, als hij inderdaad dit soort fouten blijft maken, dan heeft het echt totaal geen zin om die man nu nog op te stellen. En aan de andere kant van het veld stond een heel jong kereltje.
Jouw speler van de week.
Mijn speler van de week. Misschien een klein beetje overdreven, omdat hij 90 minuten op Serie A voetbal heeft gespeeld in zijn gehele carrière. Maar goed, het is sowieso natuurlijk een heel mooi verhaal. De eerste 3 doelmannen van Sassuolo waren niet helemaal fit. En dan mag dus de keeper van de A1, Stefano Turati, debuteren in de Serie A in een uitwedstrijd tegen de regerend kampioen. En die doet het eigenlijk fantastisch. En eigenlijk de enige goals die hij tegenkrijgt zijn een penalty van Ronaldo. Nou ja, dat kan gebeuren. En een schot van Bonucci wat voor zijn neus wordt aangeraakt. En verder houdt hij alles.
Zeker. En hij, bijna en hij een maakt, blundertje ook wel.
Maar hij maakt inderdaad net voor tijd maakt hij ook een blundertje. Maar goed, die houdt hij wel voor de lijn tegen. Dus misschien zelfs daarin is hij beter dan Buffon op dit moment.
En toen na afloop van de wedstrijd een interview. Vroeg de interviewer, wat ga je nou als eerste doen als je zo meteen in de kleedkamer bent? Toen zei hij, nou, dan ga ik eventjes mijn moeder bellen. Want ik ben haar heel dankbaar voor wat ze allemaal voor me heeft gedaan en dergelijke. Nou, dat is ook mooi typisch Italiaans, hè?
Ja, de mamoni, dat is dat hoort toch wel een beetje in de cultuur daar.
Zeker. Nou ja, Sassuolo hartstikke goed. En als je dan kijkt naar die wedstrijd, dan is het toch een ploeg geweest, Sassuolo, die aanvallend voetbal heeft durven te spelen in het Allianz Stadium. En dat zie je niet zo vaak. Dat heeft toch wel een positief effect, hè, op zo'n resultaat. Daar zie je steeds vaker. Vorig jaar durfde eigenlijk alleen Sampdoria te pressen op bezoek bij Juventus. Nou ja, die verloren geloof ik in de allerlaatste seconde. Dit jaar zien we het steeds vaker. En dan zie je dat Juventus het gewoon hartstikke lastig heeft. Denk je dat dat de way to go is voor kleinere ploegen op bezoek bij Juventus?
Ja, absoluut. En goed, kijk, als je natuurlijk iets minder kwaliteit hebt, moet je gewoon ja, misschien ook een paar spelers opofferen natuurlijk om bij de betere spelers van Juventus natuurlijk te blijven. Maar goed, als je inderdaad de kans krijgt om te voetballen en Juve onder druk te zetten, dan denk ik dat ze daar echt wel heel veel problemen mee hebben.
Zeker met het middenveld natuurlijk, dat er niet heel makkelijk onderuit voetbalt.
Nee, absoluut niet. Nou ja, goed, kijk, Bentancur speelde een goede wedstrijd wat dat betreft. Ja, Emre Can was opnieuw verschrikkelijk. Mist een kans echt op, nou ja, ik denk dat mijn oma die nog had gemaakt. Schoot trouwens in de warming-up, schoot hij ook al iemands bril op de tribune aan Gort. Heeft hij nog een kaartje voor gestuurd na afloop.
Terecht.
Ja goed, maar die kerel die kan er echt helemaal niks van. En Bernardeschi laat natuurlijk eigenlijk al heel lang niks zien. Ja, wat dat betreft is het natuurlijk ook eigenlijk een soort misdrijf dat gewoon Dybala in deze vorm op de bank zit.
Nou ja, omdat Sarri er één op moet offeren.
Ja, natuurlijk. Ja, goed, dat wordt gezegd. Maar als je zo'n Dybala ziet, die valt in de 53ste minuut. En zijn eerste twee acties zijn gelijk gevaarlijke schoten op doel. Zijn derde actie veroorzaakt hij een penalty mee. En je ziet gewoon gelijk vanaf het moment dat hij op het veld komt, dat Juve drie klasses beter wordt. En dat komt niet doordat Cristiano Ronaldo en Higuain dan opeens beter gaan spelen. Maar dat komt echt puur door Dybala.
Ja, maar moeten we even kijken hoe we Juventus nu aan het afkraken zijn. Ze hebben het minste de tegendoelpunten van de Serie A. Ze staan gewoon tweede met drie keer gelijk spel en 11 overwinningen. 0 keer verloren. Nou ja, misschien is er gewoon één ploeg die op dit moment iets beter is, hè Wes? En dan weten we allebei over wie we het hebben.
Nou, begin maar met je lofzang.
Nou ja, het was niet zo goed tegen Spal, hoor, moet ik eerlijk zeggen, afgelopen zondag. Inter had vorige week midweek een lastige Champions League wedstrijd tegen Slavia Praag op bezoek in Tsjechië. En dat was gewoon vrij zwaar. Dat zag je ook tegen Spal. Eerst zelf lukte het Inter om echt heel veel druk te geven, druk te zetten. Heel veel kansen gecreëerd. Waarvan Lautaro Martinez, die de speler van de week is van Sander trouwens, die er nu niet bij is, twee keer afmaakte. En Inter had eigenlijk vaker moeten scoren. En dat lieten ze na. En dan zie je dat er nog steeds iets van het oude Inter in deze selectie zit. Want iets na rust maakte Spal de 2-1. De doelpunt van Valotti, die zo gewoon door de verdediging heen kon lopen van Inter. De Vrij die greep niet in. Dus 2-1. En vanaf dat moment, minuut 50, heeft Spal eigenlijk druk gezet. Kon Inter nog één keer scoren om te beslissen, lukt het niet. Maar was Spal eigenlijk de betere ploeg? En dan zie je toch dat er een soort van paniek insluipt. Hè? En dat is ook de Italiaanse manier van een voorsprong verdedigen. 1 doelpunt voor is genoeg. We gaan niet doorzetten naar de 3-1, 4-1, 5-1. Maar we houden deze overwinning gewoon binnen. En zorgen dat deze over de streep wordt getrokken. Nou, en dat gebeurde. Dus ze wonnen met 2-1. En gingen daarmee Juventus voorbij, dat eerder op de middag al gelijk had gespeeld tegen Sassuolo. Heel San Siro ontplofte, want ja, Inter is terug, hè, Wes? We zijn er weer. Het is andermaal de bevestiging.
Nee, absoluut. Nee, maar ik heb vanaf het begin van het seizoen natuurlijk gezegd dat Inter echt lang mee gaat doen. Ik heb ze volgens mij in de voorspelling zelfs als kampioen opgeschreven. Dus kun je nagaan. Er komen mooie tijden aan voor jou.
Ja, maar jouw voorspellingen die geloof ik niet meer, Wes.
Brescia 8.
Nee, maar laten we vooropstellen dat ik er wel steeds meer in begin te geloven. Want het is nu natuurlijk 3 december en Inter staat nog steeds eerste. Inter doet nog steeds vol mee. Pas 1 keer gelijk gespeeld, pas 1 keer verloren. Alleen, zijn er natuurlijk wel problemen die je moet oplossen in januari. Zeg ik elke week, maar er moeten in januari een middenvelder bij komen en ook een spits aan de selectie worden toegevoegd. Doe je dat niet, dan ga je op een gegeven moment nog de problemen ondervinden van een smalle selectie. En dat zie je nu eigenlijk al, want tegen Spal starten Vecino en Gagliardini. En dat zijn twee spelers die prima kunnen meedraaien in een elftal dat goed draait, maar die gaan nooit de kar trekken. En dus moet je eigenlijk echt heel erg hopen dat Barella en Sensi snel terugkomen. Nou, in het geval van Barella is dat niet het geval. En van Sensi hopelijk wel. Maar stel je treedt elke week aan met Vecino en met Gagliardini, ga je op een gegeven moment problemen ervan ondervinden. Hetzelfde geldt met Lautaro en Lukaku. Er zit geen man achter. Politano is geblesseerd. Esposito is een jeugdspeler die nog veel te druisig is. Daar moet de spits achter komen. De enige plek waar je kan roleren is in de verdediging. En dat zie je, want Godin... Die is over datum en dat zie je eigenlijk elke week. Die is prima, maar die kan maar één wedstrijd per week spelen. En die wordt dan gepasseerd. En dan speelt D'Ambrosio of iemand anders. Dus er moet iets worden toegevoegd, Wes. En dan ga ik erin geloven. Nu nog niet, na 14 competitiewedstrijden.
En wat voor namen moet ik dan aan denken? Ook op die spitspositie bijvoorbeeld?
Ik ben natuurlijk geen Gianluca Di Marzio, die ik de vorige podcast de god van de Italiaanse transfermarkt noemde. Maar laten we zeggen dat in de spits de naam van Giroud heel erg de ronde doet. Dat is een speler die echt voor het spel van Conte gemaakt is, die de bal vast kan houden als aanspoelpunt en hem dan door kan sluizen aan een loper om hem heen. Dus die zou dan de rol van Lukaku moeten invullen. Op het middenveld wordt Kulusevski genoemd van Parma of Atalanta. Want hij staat nog onder contract van Atalanta. Wordt verhuurd aan Parma. En Rodrigo de Paul van Udinese. En die naam die gaat eigenlijk al, laten we zeggen, al een paar seizoenen rond. En die wordt al heel vaak gelinkt aan Inter. En dat is een speler die goed genoeg zou zijn voor Inter. En die iets creativiteit kan toevoegen als er bepaalde spelers ontbreken. Dus dat zijn wel spelers waar ik prima voor zou tekenen. Giroud iets minder, want ja, hè, wat is dat nou voor spits, toch? Is dat nou een topspits of niet? Of wat is hij?
Ik denk dat het gewoon een hele een spits is die altijd op het goede moment bij de goede club zit. En daardoor toch best wel opvalt. En
ja, maar het
voordeel topvalt. Heeft dat het een Fransman is en Benzema niet uitkomt voor het nationale elftal. Nee, maar ik denk dat hij anders, het is inderdaad geen topspits.
Het is beter dan Petagna of iets dergelijks, die dat ik dan zou kunnen halen. Want het is duidelijk dat Conte een aanspoelpunt wil. En dan is Giroud de man, want Giroud die zit op de bank bij Chelsea. Speelt daar eigenlijk niets en wil vertrekken. Dan vergeet ik nog één naam aan het lijstje van net. Arturo Vidal is een beetje in dezelfde situatie beland bij Barcelona. Speelt te weinig, vindt hij. En Marotta, de technisch manager van Inter, of de technisch directeur van Inter, die heeft al gezegd dat hij heel erg geïnteresseerd is in Vidal. Doet hij niet zo vaak, dus hij zet er een beetje druk op.
Die kennen elkaar natuurlijk ook van Juventus.
Exact. En die is kampioen geworden met Conte bij Juventus. Dus die heeft al ervaring met het spelsysteem van Conte. En die zou dus in januari in kunnen schromen en dan direct kunnen spelen. Want die begrijpt die spelprincipes, die begrijpt die looplijnen en weet ik wat allemaal. Als het goed is. Maar ja, we gaan het zien, Wes.
Want, nee, je bent wel positief voor het eerst in 2 jaar.
Nou ja, kijk, zeker. Nou ja, maar het mag ook wel. Kijk, ik ben altijd pessimistisch. Ja, maar kijk even hoe erg het geniet is. Als jij die wedstrijd aanzet, dan zijn er zoveel spelers waar je van kan genieten. En dan is Lautaro Martinez, de speler van de week van Sander, misschien wel het beste voorbeeld, die dit seizoen zo'n ontwikkeling doormaakt. En uitgegroeid is tot de absolute sterspeler van de Nerazzurri. Scoort aan de lopende band. En Lukaku natuurlijk ook. Lukaku, ik zei het al vorige week. De top duo. Maar goed, niet te lang bij Inter blijven hangen. Lautaro Martinez kan je ook op stemmen straks. Op Instagram en op Twitter. Voor de Speler van de Week verkiezing. Ik heb iemand anders, Wes. Want Lautaro werd
voor mijn
neus
weggekaapt.
Jij denkt,
jij probeert het ook
een keer. Nee, precies. Want volgens mij heb ik alleen maar de eerste keer gewonnen. En toen... toen had ik als eerste gekozen, dus het mocht ook wel. Dit is een man die al vaak is genomineerd. Vooral door jou, geloof ik.
Ja, een keer of zes.
en reden genoeg om hem te blijven nomineren. Absoluut. Want hij blijft aan de lopende band scoren. En dan heb ik het natuurlijk over Ciro Immobile. De spits van Lazio. Afgelopen weekend weer goed voor 2 doelpunten. 1 penalty en 1 doelpunt van binnen de 16. Maar ja, zijn cijfers zijn echt ongekend, hè. 17 doelpunten uit 14 competitiewedstrijden. Ja. Is hij voor jou de man van het moment? De man van de Serie A op dit moment?
Ja, absoluut, absoluut. En ik denk als je zoveel doelpunten maakt al zo vroeg ook in het seizoen. Ik zag van Opta Paolo, de Italiaanse tak van de statistieken, zag ik volgens mij ook weer een dingetje voorbij komen dat hij de snel scorende spits was binnen de Serie A na zo weinig wedstrijden sinds 60, 70 jaar geloof ik. Mm-hmm. Ja, dat zijn natuurlijk echt gigantische cijfers. En zelfs in de andere grote vijf Europese competities staat volgens mij nog niemand hoger dan hij. Zelfs Lewandowski niet, die natuurlijk in de Bundesliga ook uit de startblok is geschoten.
In de vorm van zijn leven ook.
Dus ja, dat hij lekker in vorm is, dat is natuurlijk een feit. Maar het ding is, het is nu nog wel bij een iets andere club. Kijk, zo'n Lewandowski en een Messi en een Ronaldo doen natuurlijk echt bij de top. En Immobile zit er natuurlijk bij laatst wel iets onder. Al draaien ze dit seizoen natuurlijk gewoon echt goed mee.
Gewoon derde.
Maar ze zijn gewoon prima derde ook. Wel natuurlijk iets achter de nummers 1 en 2 en ietsjes voor op de nummer 4 en 5. Uh-huh. Maar goed, die doen het op zich goed. Maar het blijft natuurlijk wel een klein beetje een heel groot compliment voor Immobile. Maar toch met, hoe zeg je dat? Kleine kanttekening daarbij.
Wat is de kanttekening dan?
Ja, dat niet een absolute topclub is. Het is juist knap. Ja, maar ja. Je vraagt je dan toch af om inderdaad, als je zegt van Immobile, is dat dan ook echt een topspits?
Ja, oké.
Dat vind ik dan lastig om te zeggen, omdat hij nog niet echt op het allerhoogste niveau heeft laten zien.
Hoe mooi zou het zijn als je hem 1 of 2 seizoenen bij Napoli zou zien? Hij komt uit Napels en omstreken, jongen van de regio, dus dat hoor je ook aan de naam. Ciro is een echte Napolitaanse naam. Hoe mooi zou het zijn om hem nog een paar seizoenen straks bij Napoli te zien?
Ja goed, dat ligt er een beetje aan hoe die situatie daar zich ontwikkelt natuurlijk. Kijk, als Napoli gewoon nu straks de boel weer op de rit krijgt en uiteindelijk gewoon in de top 4 eindigt, dan is het inderdaad een mooie stap eventueel voor volgend seizoen. Maar goed, de manier waarop het er daar nu een beetje aan toe gaat, lijkt het eerder andersom te gaan gebeuren. Dat Lazio voorlopig eventjes een stapje voor heeft op Napoli. En goed, dan denk ik ook dat Immobile lekker denkt van, hey, ik blijf hier. Ik ben topscorer bijna van de club, geloof ik. Meer dan 100 doelpunten voor Lazio al gemaakt. Ik denk dat hij dan ook geen reden ziet om te vertrekken daar.
En heeft de perfecte aangevers ook, hè, bij Lazio natuurlijk. Met Luis Alberto achter hem, die al op 9 assists staat. Met Tuco Correa, die afgelopen zondag 2 keer op dezelfde manier werd neergehaald in de 16. En daarmee 2 keer een penalty versierde. Heb je ook superveel spelers die in dienst van Immobile spelen natuurlijk bij Lazio. En dat zou je bij een andere ploeg misschien niet zo erg hebben. Dus wat dat betreft zeker een reden om daar te blijven. En zelfs worden derde en dan gaan de Champions League straks in. Nou ja, dan reden genoeg om gewoon het shirt aan te blijven trekken en niet naar het andere lichtblauw te gaan. Namelijk dat van Napoli. Want Napoli staat 8 punten achter op de 4e plek. Staat op een 7e plek. Verloor afgelopen weekend weer. Dit keer met 1-2 van Bologna. Ja, we kunnen het elke week benoemen. Maar wat moet daar veranderen om Napoli weer te laten draaien? Want ze gaan nu weer op trainingskamp. Nou, en dat gaat natuurlijk de boel ook niet omdraaien, denk ik.
Nee, ja, maar er gaat er gewoon zoveel fout, ook qua management, heb ik het gevoel. Want het was natuurlijk eerst al anderhalf maand geleden, dat hele gedoe rondom dat andere Ritiro waar ze toen ingingen. Spelers die het er niet mee eens waren. Ja, toen gingen ze toch weer allemaal terug. Toen een paar wedstrijden dan weer ietsjes beter gevoetbald. En dan nu afgelopen week dan bij Liverpool bij Liverpool gelijk gespeeld. En eigenlijk een hele goede wedstrijd gespeeld daar.
Dat was heel sterk.
En dat was dan inderdaad weer net een paar dagen nadat die gekke boetes bekend werden gemaakt. Ja, daar zijn die spelers natuurlijk ook allemaal niet blij mee. Dat zag je ook in de reactie van Mertens toen hij na afloop op Anfield nog een paar vragen werd gesteld. Dat hij zei van, hey jongens, ik mag niet praten omdat ik anders moet betalen. Het zit daar gewoon echt totaal mis in die hele club. En dan nu, ja, verlies je terecht.
Ja, lijkt me wel.
Ze hebben natuurlijk ook wel een paar grote kansen gehad. Maar uiteindelijk is Bologna natuurlijk wel gewoon de betere, uiteindelijk de verdiende winnaar, denk ik. En goed, dan verlies je alsnog in zo'n laatste wedstrijd. In zo'n wedstrijd, ondanks dat je in de laatste minuut dan nog een doelpunt afgekeurd ziet worden. Overigens ook terecht. En dan, ja, iedereen is dan gelijk weer in de chaos. De Laurentiis gaat weer allemaal gekke dingen roepen. En zo'n Ancelotti die dan weer gaat, die zegt van, nou, we moeten maar even in gesprek gaan met elkaar om te zien of er überhaupt nog toekomst is. Nou, de laatste berichten.
Gattuso.
Het is gewoon zo'n chaos in die club en je weet gewoon niet echt waar het moet beginnen. Want eigenlijk zou het beste zijn als gewoon binnen die club zelf wat meer rust is en niet chaot ook aan het roer als de Laurentiis.
Maar het zit ook in de cultuur van de club natuurlijk. Napoli is altijd al een chaotische club geweest. Alleen deze president, Aurelio De Laurentiis, die helpt het niet, hè? Die verhelpt het niet. Dat is zo
die lijkt het juist een beetje te creëren omdat hij het lekker vindt of zo. Exact, maar voor een voetbalclub is dat natuurlijk finest eigenlijk.
Maar ja, de vraag is of het daar zou werken als straks een Chinese investeringsmaatschappij komt en Napoli overneemt. Ben ik heel benieuwd hoe de fans zich dan zouden gedragen en of ze daar fan van zouden zijn. Dat weet ik namelijk ook niet. Dus het is een soort visueuze cirkel waar je in komt. Want je wil de clubcultuur bewaken. En dan is zo'n president natuurlijk wel iemand die daaraan bijdraagt. Want de fans die staan ook aan zijn kant. Hè? En die kiezen niet de kant van de spelers. En dat vind ik ook vrij bizar. Ik weet het ook niet, Wes. Ik weet het ook niet. Ja, het is een echt lastige situatie. Want het beste zou zijn als het seizoen nu klaar zou zijn, denk ik, voor Napoli. Dat ze 5 spelers kunnen verkopen. Een nieuwe selectie kunnen samenstellen. En dan gewoon weer van vooraf aan beginnen. Een beetje hetzelfde wat ze deden toen Mazzarri vertrok daar. Een aantal jaar geleden. Of toen Higuaín werd verkocht. Toen hebben ze ook een aantal nieuwe spelers gehaald. En toen begonnen ze echt helemaal opnieuw. En dat zou weer kunnen gebeuren. Als je straks sterspelers verkoopt. Als je straks van Mertens, et cetera, Alan, noem het allemaal maar op, afkomt. En dan gewoon weer nieuwe middenvelders aantrekt. En nieuwe aanvallers aantrekt. Ben ik heel benieuwd of ze dan het tij kunnen keren. Maar dit jaar gaat het niet meer lukken, denk je niet?
Ja goed, er komen nog 24 wedstrijden aan. Dus er kan nog heel veel gebeuren. Maar zoals het er nu uitziet, lijkt het inderdaad niet echt de goede kant op te gaan. Er staan intussen ook al 5 punten achter op de nummer 6. Dus dat gat is natuurlijk ook best wel flink al.
Zeker.
Wat is het intussen? De laatste 8 wedstrijden niet meer gewonnen in alle competities, geloof ik. Het gaat wel echt de slechte kant op natuurlijk.
Stel Gattuso wordt er aangesteld. Ancelotti vertrekt, de nieuwe trainer wordt Gennaro Gattuso. Dat verandert toch helemaal niks?
Nee.
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 Ja, goed, maar dat is dus een beetje het probleem. Er zijn ook geen andere opties. We hebben natuurlijk al vaker gezegd, ook als er andere trainers een beetje op de schopstoel zitten, van wat voor type trainers en wat voor, of wie zijn er überhaupt beschikbaar om dat soort plekken op te vullen. Mm-hmm. En dat is toch eigenlijk heel weinig en zeker niet van niveau.
Ik dacht aan Simone Inzaghi, komen we weer bij Lazio terecht. En dan blijft Napoli voor mij wel een stap omhoog ten opzichte van Lazio.
Ja, nee, dat absoluut. Maar goed, hij gaat natuurlijk niet halverwege het seizoen.
Nee, weg. Nee, exact. Nee,
dus
nee,
dat zijn
nee,
natuurlijk ook nee. Dingen waar je rekening mee moet houden.
Heb je een tussenpauze nodig? Eddie Rea of iets dergelijks? Gewoon
ja, nee, goed.
Uit de tombe weer.
Ja, goed. Een van de weinige trainers die op dit moment natuurlijk wel beschikbaar is bijvoorbeeld zo'n Pochettino. Maar goed, ja, dat is denk ik ook weer voor hem een stapje te laag misschien.
En qua salaris.
En qua salaris wordt het natuurlijk heel erg lastig. Maar goed, ja, het wordt weer interessant wat voor trainers wissels er überhaupt nog aan gaan komen. Ik weet niet of het bij Napoli gaat gebeuren. En anders, we hebben Brescia natuurlijk intussen alweer gehad.
Nou ja,
en Fiorentina komt er misschien ook aan. Dus,
daar wilde ik naartoe inderdaad. Want Fiorentina verloor zaterdagavond van Lecce. En daar gaat het echt heel erg slecht. Montella zat al op de schopstoel, de trainer. En die is er nu bijna af. Die wordt bijna de lucht in gelanceerd, laten we het zo zeggen. Want het gaat daar zo dramatisch. Ze hebben een nieuwe eigenaar, nieuwe selectie samengesteld. Daar is die nieuwe start eigenlijk al geweest. Maar dan blijf je de slechte resultaten zien. En ik denk dat Montella op een gegeven moment klaar is. Zeker als ze van een laagvlieger als Lecce verliezen. En welke naam daar weer de ronde doet, is weer die van Gattuso.
Die komt overal vooruit.
Ja. Zou je dat zien gebeuren?
Nou, wel iets eerder dan bij Napoli, denk ik. Maar ja, goed, het is gewoon heel... Ik vind het heel gek sowieso, die hele situatie bij Fiorentina. Want je hebt natuurlijk vorig seizoen een verschrikkelijk tweede seizoen zelf eigenlijk gehad. Toen sinds februari geen wedstrijd meer gewonnen bijna. Mm-hmm. Ik had eigenlijk toen al verwacht dat Montella eruit zou vliegen. Maar hij bleef toch het vertrouwen houden. Dit seizoen begonnen ze wel iets beter, maar uiteindelijk nu ook weer teruggezakt naar de 13e plek.
Ja.
Afgelopen 2 wedstrijden verloren van zowel Hellas Verona als van Lecce, dus van allebei de promovendi. Ja, het gaat daar ook inderdaad niet goed. En de spelers die ze hebben binnengehaald, die presteren ook niet. Spelers die het zouden moeten dragen, zoals zo'n Chiesa, die laat natuurlijk ook niet echt zien.
Die heeft ruzie met het clubbestuur.
Die heeft ook
die
ruzie,
wil
contractverlenging wat niet helemaal lekker zit en bla bla bla.
Schijnt dat hij al in de winter kan gaan vertrekken. De absolute sterspeler.
Ja, goed, kijk, het enige wat Fiorentina kan zeggen is dat ze nu pas 13e staan, waar ze natuurlijk vorig seizoen bijna het hele seizoen onder de streep stonden. Maar ja, het is voor een club van die statuur en een club uit zo'n prachtige stad verdiende, ja, verdien je het eigenlijk gewoon om 7e, 8e, 9e te worden.
Mm-hmm. Ja.
En goed, ja, ik vind Montella echt een verschrikkelijke trainer. Ik heb echt niet het idee dat hij iets toevoegt aan een van de clubs waar hij ooit trainer is geweest.
Nou ja, heeft het in zijn eerste periode bij Fiorentina wel aardig gedaan. En daarna vertrokken inderdaad en nooit meer ergens presteerd. Bij Milan super slecht.
Bij Milan niet en bij Sevilla was natuurlijk ook al vrij dramatisch.
Ja,
ja, ja. Het is gewoon niet echt een toptrainer. En dat hoeft natuurlijk bij Fiorentina hoeft dat niet per se. Maar die zijn wel gewoon toe aan iemand die de ploeg een beetje op de rit kan helpen. Maar ik vrees dan ook dat, ja, Gattuso vind ik ook niet echt iemand die daar geschikt voor zou zijn op basis van het verleden. Zeg maar.
Ik heb daar wel een naam liggen. Alleen die verdient al 6 miljoen per jaar door niets te doen. Door een beetje in zijn wijngaarden rond te rijden. Luciano Spalletti. Komt uit
Toscana. Dat zou prachtig zijn.
Dat zou een perfecte naam zijn voor Fiorentina. Is namelijk een man die rust brengt. Die een elftal kan opbouwen. De weg kan blaveien naar een betere toekomst. Heeft hij bij Inter ook gedaan. 2 keer vierde geworden. Hij had altijd zijn doelstellingen. En hoe mooi zou het zijn als een man uit Toscane, eigenlijk een man van de regio, een man van Fiorentina zelf ook wel. En van Empoli iets meer misschien nog wel. Dan trainer van Fiorentina zou kunnen worden. Ik zou dat mooi vinden hoor.
Ja, dat zou het mooiste zijn. Maar goed, ja, geld hè.
Ja, zeker. Nee, want dat is ook de reden dat hij geen trainer van Milan werd. Omdat Inter hem doorbetaalt. Hij verdient miljoenen per jaar daar nog steeds. Hij wilde dat Milan datzelfde bedrag zou betalen. Nou, dat deden ze niet, omdat het gewoon een heel hoog salaris is. En als Milan dit niet kan, dan kan Fiorentina het normaal gesproken ook niet.
Ja, ik weet niet wat er in de portemonnee van die commisso zit. Maar ik verwacht inderdaad...
Wel een dik gevulde portemonnee is dat hoor.
Ja, nou, maar goed, ik denk niet dat hij al het geld gaat spenderen aan zo'n Spalletti. Maar goed, ja, je weet het niet. Het zou inderdaad wel echt een goede combinatie zijn.
Liever Spalletti dan Gattuso hoor. Als ik hem zou zijn. Maar goed, ook dat even besproken. Ja, iets wat ook een beetje... Het is een beetje een duistere uitzending of een duistere aflevering. Een beetje we gaan naar de krochten van het Italiaanse voetbal. Want we kijken naar plek 18 en daar staat Genoa. Of de krochten van het Italiaanse voetbal. De krochten van de Serie A moet ik dan natuurlijk zeggen. Want bij Genoa hobbelt nog steeds een middenvelder rond die vorig jaar nog in de halve finale van de Champions League speelde.
Ja.
Lasse Schöne. Ja, ik zag een interview met hem met het Parool. Waarin hij zei dat hij het heel erg pijnlijk vond om eigenlijk elke week te verliezen. Nou ja, dat hadden we hem eigenlijk al kunnen vertellen voordat hij naar Genoa ging vertrekken. Want Genoa was eigenlijk al een paar jaar niet zo goed. Staan op de 10e plek, onder de streep. Nieuwe trainer Thiago Motta heeft het nog niet op de rit gekregen. Ja, ik zie jij Schöne nog spelen wel eens? Of kijk je niet elke week naar Genoa?
Ik moet eerlijk toegeven, ik kijk niet elke week naar Genoa. Maar goed, hij speelt er wel gewoon elke week. En hij is wel een van de betere spelers, ook gewoon qua de
technisch, weet ik wat.
Nee, ja. Dat sowieso aan de commentaren die hij krijgt op social media en in de krant. Dus hij is wel echt een van de beste spelers daar. Maar goed, er loopt zoveel middelmaat om hem heen en nu ook zeker met blessures. En, ja,
Kua meegeblesseerd voor de rest van het seizoen.
Ja, maar het is gewoon heel lastig om dan ook een beetje naar boven te kunnen kijken. En ook wedstrijden zoals dan deze tegen een Torino, wat eigenlijk zonder aanvallers speelde. Die kwamen gewoon met, 6 verdedigers, 5 middenvelders, geloof ik, gingen ze daar naartoe. Nou ja, dat is, en als je zelfs dan verliest, dan begint het echt wel heel treurig te worden. Maar goed, van tevoren, voorafgaand aan het seizoen, was natuurlijk Andrea Zoli was daar de trainer. En toen had ik echt wel verwacht van, nou, we gaan in ieder geval leuk voetbal zien.
Exact, ja.
Technisch, nou goed, Ajax voetbal kun je natuurlijk niet verlangen, maar in ieder geval wel looplijnen, veel beweging, waar Andrea Zoli toch wel voor stond en wat natuurlijk Schöne het kent uit Amsterdam.
Ja, een duidelijk
speelplan. Maar goed, ja, als die trainer er... Ja, nee, maar goed, dat was er wel, maar alleen de resultaten zaten toen niet mee. En ja, in Italië word je dan natuurlijk gelijk ontslagen.
Zeker als Preziosi de club-eigenaar is, want die ontslaat trainers alsof het niets is.
Ja, goed, en Thiago Motta natuurlijk is eigenlijk een beetje hetzelfde als zo'n Gattuso, heeft echt nog heel weinig bewezen. Het is eigenlijk heel sneu. En goed, ja, ze staan nu zelfs lager dan vorig seizoen. waarvan eigenlijk niemand dacht dat mogelijk was.
Ja.
En ja, het.
Het gaat niet. Het gaat niet. En zeker als de promovendi wel punten blijven pakken. Want Lecce staat nu op een 15e plek. Hellas Verona, of Verona zeggen we dan eigenlijk normaal gewoon, staat op een 9e stek. Dus de vraag is wie de concurrenten van Genoa worden. Want Spal en Brescia zijn echt ten dode opgeschreven wat mij betreft. Spelen elke week echt super slecht. Oké, Spal tegen Inter nog wel oké, maar die gaan echt niet heel veel punten nog pakken. Moet ook natuurlijk niet te opportunistisch zijn, want het kan nog heel veel veranderen. Maar als je het zo bekijkt, hoort Genoa op dit moment zeker bij de slechtste 3-4 ploegen van de Serie A gewoon weer.
Ja.
En dat is wel vrij pijnlijk met een nieuwe trainer inderdaad. En ook zeker wat nieuwe spelers. Ja, het is niet te hopen dat ze degraderen, alweer, denk ik. Want het is toch een ploeg waar veel talenten de kans krijgen. En Schöne kan, die kan die talenten een beetje aan de hand nemen, of bij de hand nemen. Maar ook dat gaan we in de gaten houden de komende tijd. Wij gaan door naar de EK-loting, hele andere koek. Italië speelt alle drie de wedstrijden in Rome. En de tegenstanders zijn bekend, namelijk Turkije, Zwitserland en Wales. Nou ja, dat lijkt me toch wel positief, hè?
Ja, nee, goed, zeker als je ziet wat voor ploegen er ook getroffen konden worden. We hebben natuurlijk de groep des doods, de pool des doods, groep F met Frankrijk en Portugal en Duitsland. Maar goed, nu is dit EK natuurlijk zo ingericht dat je zelfs als nummer 3 geloof ik nog doorgaat. Dus wat dat betreft
is het natuurlijk ook nog niet... zo natuurlijk, ja.
Ja, er is natuurlijk niet heel veel paniek. Het is vrij eenvoudig om die groep door te komen. Maar toch, ja, ik denk Turkije, Wales en Zwitserland ook gewoon al leuk, omdat het teams zijn die niet heel vaak tegen elkaar spelen. En goed, jij zit in het stadion 3 keer, dus jij mag sowieso natuurlijk optimaal genieten.
Nou ja, en het zijn leuke uitsupporters. Turkije zal veel fans nemen, Wales ook en Zwitserland denk ik ook wel. Dus dan heb je een extra mooie sfeer in het stadion. Italië en Turkije namen het ook al tegen elkaar op in 2000. En weet je waar het EK toen werd gehouden? In Nederland en België.
Ja.
Dus nou trekken wij mee naar deze wedstrijd en ga ik naar Rome. Maar ja, Italië gaat deze pool gewoon doorkomen, hè? Laten we eerlijk zijn.
Ja, gewoon, ja eerste plek weet ik niet precies. Ja, goed, het hangt een beetje af natuurlijk ook met wat voor selecties die andere ploegen aantreden.
Turkije is wel aardig, geloof ik.
Ja, nou goed, Turkije heeft natuurlijk vooral heel veel jonge spelers tegenwoordig. En een paar jongens die natuurlijk ook in Italië bekend zijn met zo'n Demiral bijvoorbeeld. Nou goed, ik ken Wales, afgezien van Bill en Ramsey... niet heel erg goed. Veel jongens die natuurlijk wel in de Premier League spelen. Dus dat, ja, het algehele niveau is daar natuurlijk echt is best wel prima. En natuurlijk heel veel Zwitsers ook actief in binnen Italië en in de Bundesliga.
Zeker.
En dat is natuurlijk ook altijd wel een goed elftal. Vorige trainer Petkovic, die zelf ook lang in Italië heeft gevoetbald.
En als trainer is geweest bij Lazio.
Ja, dus... Het is in ieder geval wel heel erg interessant.
Het zijn lastige wedstrijden, maar wel wedstrijden die Italië gewoon moet winnen, denk ik. En zeker met deze selectie in deze vorm. En stel ze worden tweede, dan spelen ze hun eerste knock-out wedstrijd in Amsterdam. Dus dat is ook zeker iets om in de gaten te houden.
Zou nog eens mooi zijn?
Zeker, zeker. Dan kunnen we er wel naartoe met z'n allen. En ook daar heb ik kaarten voor.
Ja.
Ik ben dan voor het hele parcours van Italië ingelopen.
Je hebt gewoon echt zeven kaartjes. En dat is gewoon van Rome tot op Wembley.
Totdat ze met die beker omhoog staan op Wembley, inderdaad. Maar ja, dat is veel om ons op te verheugen. Maar iets dichterbij. De bruggetjes zitten er lekker in, best.
Nee, dit gaat echt heel lekker.
Iets dichterbij is aankomend speelweekend. En laten we dan even eerst kijken naar aankomende vrijdag. Want dan hebben we een absolute topper, hè? Met Inter tegen Roma. De nummer 1 tegen de nummer 5. Lekker voelt het om de nummer 1 te zeggen als we het over de Inter hebben. maar dat wordt een super interessante wedstrijd, hè?
Ja, nee, ik ben heel benieuwd. Ja, Roma die viel tegen Verona niet echt heel erg mee eigenlijk. Wel gewonnen natuurlijk daar. Maar ik vind Roma toch best wel een interessant project natuurlijk. Ja, we hebben het vanaf het begin van het seizoen al gezegd met zo'n Paulo Fonseca. Die natuurlijk toch wel een hele interessante trainer is. Heeft hij altijd laten zien natuurlijk in Oekraïne. En je ziet toch wel dat het spel zit er wel in. En ook een beetje die principes die eigenlijk bij... onder andere Juventus een beetje mist, lijken er bij Roma wel iets beter in te zitten. En zeker aan de hand van die Lorenzo Pellegrini, die echt weer een heel goed seizoen doormaakt. Intussen ook op 6 assists staat in de Serie A.
Hele fijne speler is dat.
Ja, prachtige traptechniek. Ook volgens mij was in de Europa League toch vorige week dat hij ook weer 2 assists had op Dzeko.
Ja, en toen werd hij ook nog bekogeld vanaf de tribune. Bij
ja, ook lekker natuurlijk in Turkije. Ja, goed, kijk, dat is een geweldige speler. En... ja, het is gewoon echt weer een leuke wedstrijd. Wat je zegt, nummer 1 tegen de nummer 5. Het is natuurlijk lang geleden dat Inter eerst heeft gestaan.
Mm-hmm.
En ook wel redelijk terecht daar staat. En ook vrij lang geleden dat AS Roma weer een beetje normaal voetbal speelt. Dus het is leuk om ook te zien hoe, ja, hoe die het tegen elkaar gaan doen.
Tactisch ook interessant, denk ik.
Ja, absoluut.
Want Fonseca en Conte toch twee tactische managers. En ik ben benieuwd met wat voor speelplan de Giallo Rossi aankomen om het Inter lastig te maken. Ik denk dat ze gewoon aanvallend gaan spelen, eerlijk gezegd. Waardoor je een hele interessante wedstrijd krijgt op vrijdagavond. Ik zou hem zeker nog niet als gewonnen neerzetten voor Inter, hoor. Roma echt sterk de laatste tijd. Veel last gehad van blessures, maar die spelers komen nu allemaal weer een beetje terug. En zag je dat ze op bezoek bij Verona gewoon absoluut de betere ploeg zijn. En daar, wat toch wel dit jaar een vrij lastige uitwedstrijd blijkt te zijn, gewoon met 1-3 winnen. Dus als ze zo'n soort resultaten neer blijven zetten, kunnen ze ook zeker iets neerzetten op bezoek bij Inter straks.
En goed, dus voor Inter is het ook eigenlijk pas iets van de, nou, het is het tweede, derde echte topper van het seizoen.
Ja, de tweede zou ik zeggen, ja.
We hebben nog niet echt de grote ploegen gehad. We hebben natuurlijk van Milan wel gewonnen.
Uit dan, bij Cagliari ook.
Ja, oké. Als je inderdaad op de stand kijkt. Maar echt qua naam natuurlijk. Verloren van Juve en dan gewonnen bij Milan. Dat zijn eigenlijk de enige twee grote wedstrijden die Inter heeft gehad.
Verloren van Barcelona, verloren van Dortmund.
Ja, nee, goed. Ja, binnen in Italië had ik bedoelde ik meer. Maar goed, ja, Roma is dan toch wel weer een grotere naam. Dus het is ook interessant inderdaad om te zien of Inter het dan wel weer echt kan laten zien.
Zeker. Ja, afwachten met wat voor middenveld Inter dus verschijnt. Tegenover dat middenveld van Roma, dat de laatste tijd dus wel vrij goed staat. Zeker een wedstrijd om te gaan kijken. En de dag later, ook om 9:15, spelen Lazio en Juve tegen elkaar. En dat is ook gewoon een topper, hè? Lazio derde, Juve tweede. Vooral Lazio goed in vorm. Juve, als je naar de wedstrijden kijkt, niet. Maar als je naar de uitslagen kijkt, wel. Kan Immobile Juve op de pijnbank leggen?
Ja, absoluut.
Zeker.
Nee, absoluut. Nee, ik denk... goed, het is de eerste van de twee wedstrijden. Want ze spelen later dit jaar ook nog tegen Lazio voor de Supercoppa.
In Saoedi-Arabië.
In Saoedi-Arabië natuurlijk. Het pittoreske Saoedi-Arabië.
Ja, erg leuk altijd.
Erg gezellig. Goed. Kijk, ik denk dat Lazio echt wel kans maakte. Zeker tegen dit Juventus. Wat natuurlijk niet echt soepel draait. En met een Immobile in vorm kun je best zomaar tegen een 3-4-0 nederlaag aanlopen als je niet uitkijkt, denk ik. Maar goed, ja, het blijft inderdaad toch een wedstrijd op zich. Vooral omdat Juve natuurlijk in die topwedstrijden vaak wel juist weer thuis geeft. Maar het zal echt afhangen ook van wie er spelen. Ik denk, Dybala kun je gewoon niet op de bank houden. Als je die nu nog een keer op de bank laat zetten, dan is die denk ik en weg in december of januari straks. En dan verlies je deze wedstrijd.
En beslis het dan een keer, hè, daar bij Lazio.
Ja, nee, goed, nee, maar het is...
Ik vind de laatste seconde.
Nee, absoluut. Nee, het is een geweldige speler. En zeker ook als je kijkt naar de vorm waarin zijn Ronaldo verkeert op dit moment. Dan zou ik gewoon 99 van de 100 wedstrijden zou ik gewoon Dybala inzetten in zijn plek.
Ronaldo gisteren wel verkozen tot beste speler van de Serie A van vorig seizoen, hè? Moeten we ook nog even benoemen, ja. Natuurlijk. Hij ging niet naar het Ballon d'Or gala, maar wel naar het gala van de Serie A. Omdat hij daar wel een prijs kon winnen.
Ja, goed, ik snap het ook wel als die prijs gepresenteerd wordt door die Letta Leotta.
Ja, dan zou ik ook komen. Zou ik lopend naar Milaan gaan.
Absoluut. Ja, goed, kijk. Dit seizoen is het gewoon echt dramatisch wat hij laat zien. En Dybala, als hij de tijd krijgt, dan is het wel goed. Ik snap ook wel dat het voor een Sarri lastig is om te zeggen van... Hey, ik passeer zo Ronaldo echt gewoon voor een paar wedstrijden op rij. Ik ben heel benieuwd wat het nu gaat worden tegen Lazio. Het zou me niet verbazen als Lazio gewoon wint en dat Inter zelfs nog verder uit gaat lopen op Juve.
Dat zou niet normaal zijn.
Dan zou je weekend helemaal goed zijn.
Ja, zeker. En dan nog één wedstrijd die ik eruit wil pikken is Bologna-Milan van zondagavond. Nummer 12 tegen nummer 11, hè? Een absolute minimum ook met de kraker. Sander is daar een aantal jaar geleden heen gegaan. En toen won Milan met 9 man. Doelpunt van Pazalic, geloof ik. En nu moet Bologna dat gewoon kunnen winnen, toch?
Ja, het is goed. Als je Napoli uit verslaat, moet je thuis eigenlijk ook wel Milan kunnen pakken.
Dat bedoel ik. Zeker goed, dit Milan.
Het is natuurlijk wel Milan afgelopen weekend natuurlijk gewonnen. Theo Hernandez.
Beste speler van Milan van dit seizoen.
Ja, wat je zegt inderdaad. Misschien zou met Donnarumma de enige spelers die wel gewoon thuis geven. Maar het draait daar inderdaad ook nog niet. Volgens mij beginnen ze dit weekend met het gouden shirt. Of tenminste gouden letters op het shirt vanwege het 120-jarig bestaan.
Bologna heb je het dan over?
Milan.
Oh, Milan. Oké, ja, sorry. Bologna is ook jarig dit jaar namelijk.
Nou goed, ik weet niet hoe. Ik heb daar in ieder geval nog geen mooi shirt voorbij zien komen. Ik ben benieuwd wat het wordt. Maar het zou me inderdaad echt niet verbazen als Bologna ook gewoon die wedstrijd wint. En dan zakt Milan natuurlijk toch wel weer flink terug. Zeker als de ja, een Lecce en een Udinese misschien ook weer puntjes gaan pakken. Ja, ik ben heel benieuwd. Er kan weer veel gaan veranderen, zeker ook onderin.
In ieder geval 3 wedstrijden om te gaan kijken. Dat is wel eens anders geweest de afgelopen weken. Gewoon vrijdagavond zit je goed, zaterdagavond zit je goed en ook zondagavond. Dus het wordt niet uitgaan het weekend, Wes, maar gewoon klaarzitten en Serie A kijken. Ik heb er al zin in, hoor.
Absoluut.
Hey, en dan hebben we natuurlijk als afsluiter een prachtige column van Jurriaan van Wessem. Hij gaat het keer over Van Basten. En daar wil ik het toch nog heel eventjes over hebben. Want Van Basten wordt natuurlijk super erg opgehemeld. En die is denk ik de beste Nederlander ooit die in de Serie A heeft gespeeld. Hoe jammer is het dat wij hem niet in actie hebben gezien?
Ja, heel jammer.
Toch? Ja, ik vind dat echt doodzonde. Dan, als je ziet hoe erover wordt geschreven en hoe er in Italië nog altijd naar hem wordt gekeken. Als je het over Van Basten hebt, blijft het natuurlijk super jammer dat wij het moeten doen met... Ja, Matthijs de Ligt is natuurlijk wel oké. Zo hetzelfde. Maar goed, ik denk dat dat onze podcast weer was van deze week. Nog even de dienstmededelingen. Luister ook vooral even de andere podcasts van FC Afkikken. Podcast met Petersen, de PCV-podcast, de Pantelitsch-podcast en de redactiepodcast natuurlijk ook gewoon. En beoordeel ons op iTunes. Dat helpt ons altijd heel erg in het werven van nieuwe Italiaanse voetballiefhebbers. Van nieuwe volgers voor onze podcast. En vergeet niet te stemmen op jullie speler van de week. Die bol komt zo meteen online op Instagram en op Twitter. En dan ben ik benieuwd of jullie op Immobile, op Lautaro Martinez of op Turati, de keeper van Sassuolo, stemmen. Laat in ieder geval ons weten. En nou ja, dat waren de dienstmededelingen van deze week alweer.
Heb je goed gedaan.
Luister dan alvast ook zeker nog eventjes naar de prachtige column van Jurriaan van Wessem, die de periode van Basten wel heeft meegemaakt. We kunnen alleen maar jaloers zijn, Wes.
Absoluut.
Tot volgende week.
Tot volgende week.
Het gaat deze week veel over Marco van Basten. En terecht. Van Basten is nu 30 jaar later nog altijd de beste Nederlandse voetballer die in de Serie A heeft gespeeld. In Italië krijgen voetbalfans nog tranen in hun ogen wanneer je met hen over hem spreekt. Zijn kwaliteiten zijn zelfs een beetje onderschat, want in het begin van de jaren 90 was hij een grootheid van het niveau van Messi en Cristiano Ronaldo. Er waren wedstrijden dat je in San Siro zat te wachten op één briljante ingeving van hem, waarmee een gesloten duel werd opengebroken. Verdedigers konden wanhopig worden als hij toesloeg met één geniale actie. Maar hij was ook hard, gaf wel eens een elleboogje weg, omdat hij zichzelf te weinig beschermd voelde. Hij was ook meedogenloos naar tegenstanders, maar ook in de kleedkamer en zelfs tegenover journalisten. En hij had permanent ruzie met Arrigo Sacchi over de speelwijze. Wat dat betreft kwam voor hem de komst van Fabio Capello als trainer als geroepen. Hij beleefde onder die coach ook echt zijn beste periode. Helaas duurde dit maar 1,5 jaar. Marco was de maestro, een zwaan op het voetbalveld waar iedereen met bewondering en genoegen naar keek. Maar Van Basten was ook jongensachtig, zeker in het veld. In zijn eerste seizoen bij Milan moest hij herstellen van een enkeloperatie en trainde hij vaak alleen op een oefenveldje. Bij een schietoefening zonder keeper waande hij zich onbespied. Hij gaf na een schot in de kruising ook maar zelf commentaar. En Marco van Basten maakte winnende goal in de Europa Cup finale. Hij wist niet dat Silvio Berlusconi en Adriano Galliani achter een struik naar hem keken. Dit moment schiep een band. Hij voelde zich betrapt, maar een paar maanden later stond hij op het EK met een zondagschot in het middelpunt van de belangstelling. En een jaar later stond de Europa Cup toch echt op het bureau van Galliani. Van Basten had in elke ronde gescoord. Marco van Basten werd de Leonardo da Vinci van het voetbalveld. In de herfst van 1992 stond Van Basten op zijn top. Hij maakte 4 goals bij Napoli Milan en daarna ook 4 goals bij zijn debuut in de Champions League tegen IFK Göteborg. Het zouden zijn enige goals in dat toernooi blijken. In december kreeg hij voor de 3e keer de gouden bal. Dat was best verrassend, want Risto Stoichkov was de grote favoriet voor de eindzegen. Maar werd uiteindelijk verslagen door de vierling van Basten tegen Göteborg. Berlusconi verbrak het embargo op de uitslag en gaf het nieuws weg. Van Basten moest onverwacht naar Parijs. Berlusconi leende hem zijn privévliegtuig. Ik was de enige Nederlander bij de uitreiking. Na de ceremonie in een tv-studio spraken we met elkaar met een glas champagne in de hand. Ga je Parijs nog in? Vroeg ik. Ik vlieg zo door naar St. Moritz. Ik zal vandaag een kijkoperatie krijgen, maar ja, dit kwam ertussen. Het was eigenlijk een controle, maar ik heb opeens zoveel last gekregen En dan kunnen we hem daar beter meteen opereren. Ik denk dat ik na 2 maanden weer zal spelen. De echte Van Basten hebben we sinds die dag in Parijs op het veld nooit meer teruggezien.